Goedemorgen, broeders en zusters. In verhalen wordt nogal eens is een heel populair thema dat mensen een schatkaart vinden. En dan, naar aanleiding van die schatkaart, gaan ze de schat zoeken. Ik kom het tenminste nog regelmatig in mijn vakliteratuur tegen, als ik me Donald Duck weer eens doorlees. Maar er is één, die is ook zo'n schat aan het zoeken. En hij heeft het gevonden. En hij heeft met zijn bloed betaald om die schat te kopen. Ik wou met u naar Lucas 19, één tekst eventjes. Lucas 19, vers 10. In Lucas 19, vers 10. Daar staat, want de Zoon des Mensen, en dat is Jezus Christus, de Zoon des Mensen, is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. Hij is niet alleen gekomen om te zoeken en, sorry, er zijn verlorenen. En die laten zich vinden. Er zijn ook verlorenen. Ja. Die doen er alles aan om toch maar zonder de Heer hun weg te gaan. Nee. Het wordt afgemaakt. De Zoon des Mensen, de Heer Jezus, is gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. Een paar hoofdstukken daarvoor, in Lucas 15, kom je daar vier voorbeelden van tegen. Heel vaak denken we aan drie voorbeelden. Drie gelijkenissen worden er genoemd. Gelijkenis van het verloren schaap. De gelijkenis van het verloren schellinkje. En de gelijkenis van de verloren zoon. Die herder die had 100 schapen, maar eentje ervan die was verdwaald, was verloren. En dan laat hij al die 99 achter, gaat hij die ene zoeken. We zouden zeggen onverantwoord. Als ik gewoon deze gelijkenissen lees, dan denk ik heel vaak van, hoe komen ze op het idee om dat zo voor te stellen? Er is toch geen herder die zijn 99 schapen in de steek laat. Maar die zijn veilig, daar gaat hij vanuit. Er is er één verloren, daar gaat het om. De volgende gelijkenis, eigenlijk is die nog vreemder als die vrouw dat ene schellinkje verliest. Je moet je voorstellen dat je een dubbeltje verliest en dan ga je het hele huis schoonmaken en alles keer je om en uiteindelijk vind je het en dan ben je zo blij, dan geef je een feest met champagne en van alles en nog wat. Je haalt alles uit de kast, want je bent zo blij dat je het dubbeltje gevonden hebt. Nou ja, dan ben je dat dubbeltje ook inmiddels al lang en breed kwijt, zou ik zeggen, aan dat grote feest. Begrijpen doe je dat vaak niet. Maar het is een beeld. Het is een beeld van als er iets verloren is, dan ga je op zoek totdat je het vindt. En dat vind je ook elke keer in deze gedeeltes van Lucas 15. Die herder, die lees je in vers 5. Hij laat alles achter en gaat het verlorene zoeken totdat hij het vindt. Eerder stopt hij niet. Totdat hij het vindt. De Heer is aan het zoeken. Totdat hij het vindt. In vers 8 lees je van die vrouw. Met die 10 schellingen en eentje verliezen ervan. En dan keert ze dat hele huis ondersteboven. Vers 8. Veegt het huis en zoekt zorgvuldig. Totdat zij hem vindt. Gods hart gaat naar het verlorene uit en hij zoekt zo lang totdat hij het vindt. En precies hetzelfde kom je in die verloren zoon tegen. Die verloren zoon, die had eigenlijk zijn vader al lang en breed afgeschreven. Want als je zegt van, kom maar op met je erfenis, dan beschouw je je vader zo goed als dood. Anders heb je geen recht op die erfenis. En die vader zegt niet van, nee, je moet maar rustig wachten. Nee, hij gaat inderdaad zijn erfenis verdelen. Staat trouwens verdelen, dat betekent dus dat die oudste zoon zijn oudste deel krijgt. Dus 2/3 en de jongste 1/3. En die jongste die gaat erop uit en die gaat alles erdoor brengen. Hij is verloren. Heel vaak hebben we daar een verkeerd idee van. Verloren hebben we het idee van dat is iemand die wanhopig echt helemaal kapot is. Maar als die verloren zoon zijn geld erdoor jaagt en groot feest aan het vieren is en het ervan neemt, dan heeft hij helemaal dat wanhopige gevoel niet. Maar hij is wel verloren. Het verloren zijn heeft niet op jezelf betrekking in de eerste plaats, maar heeft op de eigenaar betrekking. Als ik iets verloren heb, dan is het een probleem van mij. Het is een probleem van God. Waar God mee klaarkomt, dat er verlorenen zijn. En God zoekt zo lang totdat hij hem vindt. Hier lezen we van deze verloren zoon. Dat hij in dat verre land is. En even verder, een aantal versen verder lezen we. Dat die vader hem in de verte ziet. En dat is precies hetzelfde woord. En wat goed doet die vader dan? Die vader zet het op een rennen. Dat is nou niet bepaald echt heel erg waardig. Maar waarom zet hij het op een rennen? Omdat hij zijn verloren zoon gevonden heeft. In de verte. In de verte. In dat verre land. Als die zoon nog helemaal weg is. Nog helemaal met zijn gedachten bij het doorjagen van zijn bezittingen. Aan het feest vieren. Die vader is al aan het rennen. En wat fijn, als ik dit gedeelte lees, wat fijn, dat het initiatief bij de vader ligt. Dat het initiatief bij de zoon des mensen, bij Jezus Christus ligt. Hij zoekt jou, hij zoekt mij, totdat hij het vindt. Die zoon, uiteindelijk toen hij in ellende daar bij die varkens was en probeerde nog iets van het eten van die varkens te gebruiken en dat mocht niet eens. Toen dacht hij aan zijn vader, maar toen dacht hij aan zijn vader als werkgever. En hij was van plan slaaf te gaan worden van zijn vader. Als het toch van ons afhangt. Hè? Als het van onze inkeer zelfs afhangt. Dan zijn we bereid om slaven van God te worden, waar God zegt van, kom hier, mijn zoon. Ik wil je aan mijn hart. En die vader zoekt totdat hij hem aan zijn hart heeft. Daarom zet hij het op een lopen, om die zoon aan zijn hart te krijgen. Maar ik zei, er zijn 4 voorbeelden. Want daar in dat huis van de vader is die oudste zoon. En die oudste zoon is niet gaan boemelen. Die is niet de bloempjes buiten gaan zetten. Die oudste zoon die is bij de vader gebleven. Maar het hart van die oudste zoon is net zo ver weg. We kunnen misschien heel vroom. Elke zondag na de samenkomst. Het lijkt allemaal geweldig. En het hart kan net zo ver weg zijn. Ook verloren. Dat is bij die oudste zoon het geval. En vroeger dacht ik van, ja, er staat boven, dat is dan niet geïnspireerd, maar er staat boven de gelijkenis van de verloren zoon. Maar dat betrok ik eigenlijk nog meer op die oudste zoon. Omdat je daar niet van leest dat het goed komt. Wat je er wel leest, is dat die vader naar buiten gaat om met die zoon te praten. Hij zoekt. En wat weten we? De zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en te redden. God is op een schatjacht. Hij is aan het zoeken totdat hij het vindt. En dan ga ik naar een ander gedeelte, ook een gelijkenis, in Matteüs 13. En daar zie je hoe God ook aan het zoeken is totdat hij het vindt. Twee gelijkenissen lees ik hier. In Matteüs 13, vers 44. Daar lezen we: het koninkrijk van de hemelen is gelijk aan een schat wat verborgen is in een akker, die een mens ontdekte en verborg. En in zijn blijdschap daarover gaat hij heen. Hij verkoopt al wat hij heeft en koopt die akker. Evenzo is het koninkrijk van de hemelen gelijk aan een koopman die schone parels zocht. En toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen. Hij verkocht al wat hij had en kocht die parel. Twee gelijkenissen die eigenlijk een onderdeel vormen van de zeven gelijkenissen die de Heer hier achter elkaar vertelt. De Heer had net vier gelijkenissen verteld. Vier gelijkenissen waarin hij liet zien wat er gebeurt als God zijn dienst, zijn koninkrijk in de hand van de mensen legt. Dan zien we dat het verwort. Er is maar een gedeelte van het zaad wat opkomt. Dan verder is er zaad, nepzaad, wat tussen het zaad ook opkomt. Dan is er het zuurdeeg, wat het hele deeg doorzuurt. Het zuurdeeg is altijd een beeld van de zonde. En het deeg is een beeld eigenlijk van de gelovigen als zodanig. Er komt zonde en dat doorzuurt het geheel. En uiteindelijk dat voorbeeld van het mosterdzaadje wat in de aarde valt, wat tot een grote boom wordt, waar de vogelen van de hemel in nestelen. In de eerste plaats een mosterdzaadje groeit uit tot een struik. Het is dus niet een mosterdboom, maar een monsterboom. Ongekend, onwezenlijk. En dan die vogelen des hemels had de Heer bij het eerste gelijkenis al uitgelegd. Dat zijn de boze geesten, de demonen, die daar nestelen. Maar God het koninkrijk in de hand van de mensen legt, wordt het tot een gedrocht. Wordt het tot een wanstaltig iets, waar de demonen uiteindelijk in nestelen. Maar dan in vers 36 zien we dat de Heer de scharen naar huis stuurt en dat hij zijn volgelingen apart bij zich neemt. En dan komt de bemoediging. Er is ook een werk van God gaande. Daar mogen we onze ogen op richten. De Zoon des mensen is gekomen om het verlorene te zoeken en het te redden. En in al die gelijkenissen, als de zaaier uitgaat, dan is het de Zoon des mensen. In vers 37 wordt de uitleg gegeven: die het goede zaad zaait, is de Zoon des mensen. En er wordt ook nog eens achter gezegd, in vers 37 aan het eind: de akker is de wereld. Die akker die hier gekocht wordt, en de Zoon des mensen die hier actief is. O, God is op schattenjacht. Hij is op zoek naar de schat. En hij vindt het verborgen in een akker. Welke schat is dat nou? Jesaja, daar ga ik er niet naartoe. In Exodus 19, vers 5. Daar lezen we eigenlijk welke schat dat is. Exodus 19, vers 5. In Exodus 19, vers 5. Daar zegt God tegen het volk Israël: nu dan, als je aandachtig naar me luistert, mijn verbond bewaart, dan zul jij uit alle volken mij ten eigendom zijn. En dat ten eigendom, daar staat eigenlijk mijn bijzondere schat zijn. Dat is Gods beschrijving. Hoe komt dat dan te openbaar? Want de ganse aarde behoort mij. Daar heb je die akker. De ganse aarde behoort mij. En jij zult mij een koninklijk priesterdom zijn. Zo komt die schat tot openbaring. Het koninklijk priesterdom wat straks als middelaars tussen God en de mensen hier op aarde hun werk zullen doen. Het koninklijk priesterdom wat uit zal gaan om de hele wereld te bereiken, om de volkeren te bereiken, om een opwekking te geven van Gods geest, die zoals die er nooit geweest is, om te bewerken dat deze akker, deze wereld bereikt wordt met het koninkrijk. En in die zin is dit volk, het volk Israël, die bijzondere schat. De Heer vindt die schat in de akker, verborgen. Israël was verstrooid. Hij vindt hem, en wat vinden we, wat merken we dan? Hij stopt hem in de akker terug. Oh, dat is gebeurd. Het aanbod van het koninkrijk is naar het volk Israël, naar de zijnen gegaan. En de zijnen hebben het niet aangenomen. Ze hebben hem afgewezen, het evangelie. En daardoor is het heil naar ons toegekomen. Maar God heeft Israël niet afgewezen. Maar zij zeiden: nee, dat aanbod van het koninkrijk wensen we niet. Zegt God niet van: nee, nou hebben jullie afgedaan. Maar hij verbergt het volk in de akker, in de wereld. Over de wereld wordt het volk Israël verstrooid. Totdat, eigenlijk in de tussentijd, wordt er een andere schat gevonden. Evenzo is het koninkrijk der hemel gelijk aan een koopman die schone parels zocht. En toen hij die kostbare parel gevonden had, ging hij heen. Hij verkocht alles wat hij had en kocht die parel. Een oester die, nee, dat kan je niet zien. Het is in die diepte van de oceaan dat het piek en piek donker is. Dat is in het verborgene. Het zijn aaseters die daar op de bodem, op eigenlijk in de modder en in de prut, hun werk doen. Ze eten alle aas op. Ze zijn als het ware de reinigingsdienst van de oceaan. En er komt in de zij van dat beestje, komt een ongerechtigheid binnen. Wat een wond veroorzaakt in het beestje, in die oester. Het is een smet, het is een vuiligheid. En daar, dat beestje daar, die vormt daar een laagje parelmoer omheen. En weer een laagje. En weer een laagje. Totdat de kostbare parel bereikt wordt. Van die ongerechtigheid is niet zichtbaar meer. Het is bedekt met het schitterendste wat al de kleuren van de regenboog weerspiegelen kan. wij zijn uit de zij van de Heer gekomen, als het ware. Het is dat Hij zich heeft laten doorboren. Dat Hij zich heeft laten kruisigen. Dat wij gekocht en betaald zijn. En gevormd zijn tot die parel van grote waarde. Als je een andere edelsteen neemt, als je een diamant of een klomp goud neemt en je klooft dat in tweeën, dan heb je twee edelstenen. Ze zien er allemaal nog even perfect en ze zijn ook even waardevol nog. Misschien nog waardevoller. Maar een parel is een eenheid die wanneer je die gaat kloven, wanneer je die klieft, er niets van overblijft. Onze eenheid die wij hebben als gelovigen is een eenheid die alleen in Christus is. Hij heeft zijn heerlijkheid over ons heen gelegd. En als die parel van grote waarde gekocht en betaald is en door de koopman meegenomen, dan wordt die schat uit de akker gehaald. Want als de Heer verschijnt, verschijnt Hij met zijn heiligen, zijn apart gezette, dan ben jij, om zich te openbaren aan dat volk. Natuurlijk dat volk wat in Israël zit, maar voor het merendeel nog verstrooid in de wereld op allerlei plekken. Hij verschijnt aan zijn volk. En dan zullen ze uitgaan als een koninklijk priesterdom. Toen hij een kostbare parel gevonden had, ging hij heen. Hij verkocht alles wat hij had. En kocht die. Oh, je mag het heel persoonlijk nemen. Misschien dat je wel zelfs hier in vers 46 je eigen naam in mag vullen. Vers 46, lezen we het nog een keer. Toen hij Gerard gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht hem. Toen hij Ruud gevonden had, ging hij heen en verkocht al wat hij had en kocht hem. Voor jou, voor God ben je een parel. Weet je dat de Vader je kent? Ja, maar hier, wat heb ik er nou vanaf gebracht? Weet je dat je van waarde bent? O Heer, ik heb het zo verknald in mijn leven. Weet je dat je een parel bent? Ik, een parel? Ja. Een parel in Gods hand. Paulus zegt, mijn leven, dus jouw leven, is met Christus verborgen in God, een parel in Gods hand. En God kijkt en hij zegt, mijn parel, eens verloren, gevonden, gekocht. Mijn parel.